van systeem naar ik.
Ik geloof alleen maar dat je mensen bij je kunt houden. En als je 2,9 miljoen mensen bij je moet houden, is dat een rare opdracht. Die kan niet. Ik bedoel, met jou kan ik het gesprek aangaan en dan komen we er wel uit. Maar dat lukt je niet met de massa. En de enige manier waarop die massa dus vertrouwen in het systeem mag hebben, is omdat ze vertrouwen hebben in de mensen die het doen. Niet het systeem. Mensen geloven niet in het systeem. Want jij zegt, ze hadden vertrouwen in het pensioensysteem. Dat is helemaal niet waar.
Eva en Kees praten met Peter Borgdorf over hoe het kon gebeuren dat het vertrouwen in het pensioensysteem weg is. Hij was ruim 13 jaar directeur van het pensioenfonds Zorg en Welzijn. We spreken hem in woorden over de menselijke maat houden in een systeemwereld die over ontelbaar grote bedragen gaat, over het belang van altijd het gesprek aangaan, over de Borgdorf-toets en natuurlijk over talent.
We zitten deze keer nog altijd in coronatijd overigens in Woerden. Daar waren we nog niet als podcast interviewers, Kees. Hoofdkantoor van de AMBO is het, de Ouderenbond. En dat is omdat onze gast daar sinds kort eigenlijk voorzitter van is. Maar Peter, we willen je spreken over je directeurschap van een van de allergrootste pensioenfondsen van Nederland. Namelijk het pensioenfonds Zorg en Welzijn. We wijken een beetje af van onze afspraken, Kees, want we hadden gezegd samen, als we iemand interviewen, moet iemand wel actief zijn nog in zijn rol.
Moet nog met poten in de modder staan, eigenlijk.
Ja, en jij bent net met pensioen eigenlijk, Peter.
Nou, niet eigenlijk. Ik ben met pensioen.
Ja, jij bent met pensioen. Nou, was het iets eigenlijk waar je tegenop zag?
Met dat pensioen, ja.
Waarom?
Nou, begin vorig jaar. Toen wist ik, het is nu nog een jaar. En ik zag op tegen de leegte. Maar wat ik heel graag wilde, dat was nadat ik 13 jaar voor de sector zorg en welzijn voor pensioen had mogen zorgen, om dan in de sector zorg en welzijn ook een rol te krijgen. Zo van er niet buiten blijven, maar er ook een deel van gaan uitmaken. Nou, en toen kwam, ja, een paar dingen zijn voorbijgekomen, dat werd het niet. En toen werd het Bartimeus. En dat is, ja, fantastisch. Dat is gehandicaptenzorg, maar dan wel op een heel specifiek domein. Maar er zit ook ouderenzorg in, er zit school bij, er zit van alles en nog wat in zo'n organisatie. Het is een hele complexe organisatie, daar hou ik van, om dat te gaan leren snappen. En ik zit nu in het inwerktraject en ik geniet er echt met volle teugen van. Dus nou is het goed.
Ja, want interessant dat je dus een tijd lang daar tegenop zag. Daar ben je overigens niet de enige topbestuurder, directeur in. Hè? Dat hebben veel mensen op dat niveau met name, is mijn idee. Is dat dan omdat werk te veel als identiteit wordt gezien?
Ik vrees dat dat waar is, dat je je werk bent.
En dat je laat gijzelen daardoor, door dat idee, dat je dat bent?
Misschien wel. Waar ik zelf geleidelijk aan ontdekte dat ik het werk wel los wilde laten. Ook al omdat ik me realiseerde, je bent maar voorbijganger. Dan vervolgens, wat vind je dan wel erg? Of waar zag ik tegenop? Ik zag het tegenop om niet meer de woordvoering te doen. Ik weet dat ik een van de weinige woordvoerders was in de sector, in de pensioensector. En ik durf van mezelf te zeggen dat ik dat ook nog een keer goed kan ook. En er is geen opvolger. En ik heb er hard aan gewerkt om die opvolger te vinden. Al jarenlang ben ik bezig geweest om mensen zover te krijgen dat ze ook die rol zouden willen nemen. En niemand doet het. En als ze het doen, dan kunnen ze het niet. Althans, veruit de meerderheid niet. En toen dacht ik, ik laat ze op dat punt verweest achter. En ik had een week nadat ik echt met pensioen was, in de tweede week van januari, had ik een gesprek met een directeur van een pensioenfonds en die zei, ik voel leegte in de sector. En dat was precies waar ik bang voor was. En inmiddels heb ik ook gedacht, en jongens, dat is jullie probleem. Dat is mijn probleem niet. Los het op.
Maar wat is dat met dat pensioen en dat pensioenstelsel? Want daar wil je natuurlijk wel naartoe. Je komt er eigenlijk niet vandaan, in de zin van, je was bakker.
Ja. Hoe kom je dan in de pensioenen terecht? Ja, dat is natuurlijk blijft een raar verhaal. Ik bedoel, wat is uw opleiding, Ben Bakker? Oh, en wat bent u nu? Directeur van het Tweede Pensioenfonds. Dat verhaal heb ik heel vaak mogen vertellen. Maar de omslag zat hem op het moment dat ik bij een werkgeversorganisatie in het bakkersbedrijf ben gaan werken. Al na 2-3 jaar werken ben ik daar begonnen. En daar heb ik het vak van de polder geleerd. Daar heb ik leren onderhandelen. En als ik nu terugkijk, dan heb ik daar het vak van de polder geleerd. Maar wat heb ik vooral geleerd is dat het om mensen gaat. En ik denk dat ik zo ook in de pensioenen terecht ben gekomen. Niet vanuit dat pensioenvak. Ik ben geen actuaris, ik ben geen belegger, ik ben geen jurist, ik ben geen econoom. Ik heb een beetje verstand van governance. Nou, een beetje veel, want dat heb ik mijn hele leven gedaan. Maar de kern is dat het om de mensen gaat daarin. Toen, bij die bakkers, toen ik later in Wageningen het bakkerijcentrum mocht oprichten, wat onder andere examencentrum en scholingscentrum was. Tuurlijk, daar stond de meest prachtige techniek en het was een feestje om daar te werken. Maar elke dag ontvingen wij de examenkandidaten. En 3 keer in de week ontvingen wij groepen die voor scholing binnenkwamen. Het waren die mensen, daar ging het om. Dat maakte het leuk. Nou ja, toen ik dan via een tussenstap bij de vakbeweging in pensioenen terechtkwam, was dat dus ook wat mij dreef. Voor wie doe je het uiteindelijk? Ik heb in mijn rol bij PFZW vaak het volgende gezegd. Wij beheerden toen ik wegging 240 miljard euro. Ik heb geen idee hoeveel geld dat is. Echt niet. Ik weet nog niet hoeveel een miljard is. Ja, ik kan het uitschrijven, maar dan moet ik nullen tellen. En als ik een nul vergeet, of te veel, dan zit ik fout. We werken voor 2,9 miljoen mensen. Al ga ik de rest van mijn leven met iedereen 1 keer koffie drinken, mijn leven is niet lang genoeg. Dus daar stelde ik me ook niks bij voor. Maar waar ging het dan om? En dan gebruikte ik het vaak het voorbeeld. Die mevrouw in de thuiszorg, die op haar fiets van adres naar adres fietst en de billen van een ander wast. Die wil na afloop van haar carrière, van haar loopbaan zeggen, en nou wil ik mijn leven kunnen voortzetten zoals het was. En daar heb je een pensioen voor nodig. Voor die mevrouw wil ik werken. En dan was dat het gemiddelde pensioen 8200 bruto per jaar. AOW is meer. En dan zeg ik heel vaak tegen mijn beroepsgenoten, en daar komen jullie per maand je bed nog niet voor uit. Ik kom mijn bed uit voor die mevrouw die de billen van een ander past. En voor die suppost in het museum. En voor die verpleegkundige op de IC. En nou ja, vul ze allemaal maar in. En uiteindelijk draait het daarom. Nou, en dan hou je het vol. Maar meer dan dat, dan kon ik het met passie doen.
Die mensen, dat is voelbaar. Hè? Dat die mensen voor jou centraal staan. Tegelijkertijd, je geeft zelf aan, gaat het om miljoenen mensen. Ja. Als we kijken naar het hele pensioensysteem, ik geloof 6 miljoen mensen of zo die ervan afhankelijk zijn. En het systeem was in de ogen van de mensen die daar werkten, in ieder geval tot 10, 15 jaar geleden, het allerbeste wat we van de wereld.
Mm-hmm.
Met het goed voor elkaar. Toch kijken we daar zo nu zeker niet meer naar.
Nee.
Hoe kan het, wat is daar gebeurd? En hoe heb jij daar toen ingestaan?
Nou, ik heb de wilde meegemaakt. Toen werkte ik bij de vakbond in de jaren 90. Toen de veronderstelling was, er is zoveel geld, deel maar uit. En toen waren er premieholidays en de regelingen werden enorm veel beter gemaakt, want er was geld zat. En dat was ook zo. En we hebben toen nooit gewaarschuwd van mensen, het gaat nu heel goed, maar het kan ook minder worden. En daar moeten we op voorbereid zijn. Dat deden we niet. Waarom niet? En ik zeg we, omdat ik me ook deel van dat grote systeem voel. Slechte boodschappen komen slecht binnen. Mensen luisteren daar gewoon slecht naar. En het was niet geloofwaardig. En dat was het ook niet. Het ging zo goed. Hoe kon dat nou ooit misgaan? En in 2001 hebben we gezien dat het wel mis kon gaan met de internetbubbel. In 2008 hebben we natuurlijk het grote financiële drama gezien. En ik verwijt onszelf dat wij pas zijn gaan vertellen over de risico's toen ze zich al voordeden. En ik heb dat vaak wel als volgt vergeleken. Het is als met een nieuwe auto gaan rijden. En op het moment dat die boom heel dichtbij komt, belt de dealer en die zegt de airbag werkt niet. Ja, dat is een beetje laat. Nou, zo hebben wij het gedaan met pensioenen. Wij zijn niet gaan vertellen welke risico's er zaten en dat je daar voorbereid zou moeten zijn.
Was het niet nog sterker eigenlijk, Peter? Want in die tijd hield ik ook wel een beetje met pensioenen bezig. Dat zelfs toen het eigenlijk al misging of de risico's eigenlijk echt helder werden, dat nog steeds in de pensioenwereld het idee was, daar hoeven wij de mensen niet meer lastig te vallen, want wij gaan dat toch wel weer opvangen.
Dat speelde zeker. Er was een veronderstelling, het komt wel weer goed. Het ging toch altijd, het kwam altijd weer goed, dus nu wel weer. En nou ja, misschien niet volgend jaar, maar dan toch wel over een paar jaar. Dus de veronderstelling dat het wel weer goed kwam, dat was ook, die was heel groot. Dat was ook voor een deel een echte overtuiging. Mensen geloofden er echt in. Hè?
Ook bij jou?
Ja. Ja, om maar een voorbeeld te noemen. Ik weigerde toen mee te doen aan het verlagen van het risico in onze beleggingsportefeuille. Want als je het risico verlaagt, dat kan wel. Maar dan is die opwaartse beweging weer veel moeilijker te realiseren. Dus laten we dat nou niet doen, want laten we nou maar pakken wat we hebben. Hè? Dat was toch wel het denken. Ook bij mij.
En wanneer kwam de omslag? Kan je dat nog herinneren bij jouzelf?
Ja, en dat was eigenlijk was een heel bijzonder moment. Dat was in 2010. Toen hebben wij het toch gedeeltelijk geïndexeerd. We mochten volgens de regels net indexeren. En de Nederlandse Bank zei, doe dat nou niet. Want het zou wel eens verkeerd uit kunnen pakken. En we zijn toen op 24 december 2009 bij de Nederlandse Bank geweest. Die hele dag was er veel meer in mijn hoofd. En hebben ze ons uitgelegd waarom zij het geen goed idee vinden. En wij hebben uitgelegd waarom wij het wel een goed idee vonden. We hebben uiteindelijk ons gedaan wat wij wilden. De Nederlandse Bank heeft er wel bezwaar tegen aangetekend, maar geen aanwijzing gegeven, dus we konden door. In de loop van dat volgende jaar, 2010, zakte de dekkingsgraad daadwerkelijk verder onderuit. En de Nederlandse Bank had dus gelijk. En toen is er bij mij wel een denken op gang gekomen van, je mag er niet van uitgaan dat het goed komt. Maar ik ben niet zo ver gegaan in mijn denken, tot de dag van vandaag niet, dat ik daarmee zeg en zet dan alle risico's dicht. Want dat kan wel. Je kunt de risico's wel beperken. Dichtzetten kan overigens niet. Je kunt het wel verder beperken. Maar dan maak je die opwaartse beweging ook niet mee. En mijn stellige overtuiging was, en dat was al zeker in 2009, maar dat is daarna alleen maar sterker geworden. Wees dan op zijn minst eerlijk. Vertel nou wat er aan de hand is. Want wat deden die pensioenfondsen? Die zeiden, ja, we kunnen dit jaar niet indexeren. Maar ach, het komt wel weer goed. En ik zei, we lopen inmiddels 6% achter. En inmiddels lopen we 22% achter. Benoem dat. En dan kreeg ik ruzie met mijn bestuur. Want die zeiden, nee, je moet dat niet hardop zeggen. Want dan maak je mensen ongerust. Ik zei, nee, want ik heb liever dat ze chagrijnig zijn over het resultaat. Dan als ze over 3 jaar vaststellen, verdorie, ik kan de bakker niet meer betalen. Of nog erger, ik kan geen cadeautjes meer voor mijn kleinkinderen kopen. Dat mogen we niet op ons geweten hebben.
Kan je daar momenten van herinneren dat bijvoorbeeld jouw medebestuursleden, of het bestuur moet ik zeggen, ja, als directeur, dat de druk groot was en niet alleen van je eigen bestuur, maar eigenlijk uit de hele pensioenwereld?
Ja. Nou ja, dat
Peter, hou je mond eens even.
Ik weet niet precies meer welk jaar het was, maar ik schat in uit mijn hoofd zo, het was 2015. Toen had ik een interview gegeven aan het FD en daar had ik gezegd, we moeten stoppen met de doorsneesystematiek. Dat is de manier waarop je je pensioen opbouwt. En dat interview dat autoriseer je, want zo gaat dat dan wel. Dus er stonden geen onwaarheden in, maar waar ik niet op voorbereid was, dat het de kop van de voorpagina werd. En die nacht sliep ik in een hotel in Den Haag, in corona, toevalligerwijs.
Zo heette dat hotel, ja. Zo heet het nog steeds.
Zo. Ja, dat bier ook. En ik kom 's morgens mijn bed uit en dat doe ik nog steeds. Het eerste wat ik doe is kranten lezen. En daar had ik niet mijn eigen kranten bij de hand, dus de iPad. En dan zie ik het FD en ik zie de voorpagina af. Dus de doorsneesystematiek moet worden afgeschaft. De sector was niet zover, PFZW was niet zover. Maar Peter Borgdorf dacht dat te moeten zeggen. Nou, dat werd me niet in dank afgenomen. Uiteindelijk is het gebeurd. De systematiek is afgeschaft.
Maar ging je aarzelen? Ging je twijfelen?
Nou ja, ik wist dat ik ter verantwoording zou worden geroepen. Dat is ook gebeurd. Ik moest bij de voorzitter komen. En die ging mij vertellen dat de bestuursleden erg veel bezwaar hadden. Er was niet één bestuurslid dat mij had aangesproken. Dat neem ik nog steeds kwalijk. Het gaat dan altijd via een indirecte weg. En Hans Alders, die was zelf ook wel wat rebels in zijn uitlatingen.
Dat was de voorzitter.
Dat was toen de voorzitter. Maar die zei, ik moet van het bestuur zeggen dat. En dat wisten we allebei. Ik krijg nu een reprimande, want dat was het. Maar wel met begrip van degene die het je vertelt. En dat maakt toch uit. Er was geen boosheid over de tafel.
Ja, dus je was niet helemaal alleen wat dat betreft?
Nee, ik voelde me niet helemaal alleen. Maar ik wist ook, ik ben te ver gegaan. En mijn grootste angst, want het is 3 keer gebeurd. In de tijd dat ik bij PFZW, dat ik 3 keer ter verantwoording ben geroepen voor uitspraken in de media. Want het ging altijd over media. En ik heb 3 keer de angst gehad dat ze me de mond zouden snoeren. Dat ik dus een interview moest autoriseren, maar dat ook een bestuurslid mee wilde gaan autoriseren. Want dan denk ik, als dat gebeurt, dan stop ik met deze baan. Ik kan dat niet. Ik moet vrijheid hebben. Uiteindelijk ben ik ook een beetje rebels. Een beetje anarchist. Niet heel erg, maar een beetje wel. En dat hebben ze niet gedurfd of niet gewild. Ik kan niet in hun harten kijken. Ze hebben het niet gedaan. En ja, daar hoort wel een andere illustratie bij van de baan daarvoor, bij de Vereniging van Bedrijfstak Pensioenfondsen. Ik had daar altijd gelazen als ik op televisie was geweest. Nooit als het een krant was, nooit bij radio, maar bij televisie. Altijd gelazen.
Meeste impact, hè?
Dat is ook wel zo. Dat snap ik ook wel, maar dan nog. En toen op een bepaald moment was ik het zat om daar elke keer weer gezeik over te hebben. Toen zei ik tegen de jongens, ik weet een oplossing. Oh, we stoppen met televisie. Nee, dat was ook niet de bedoeling. Nou, oké. Okay. En ik denk dus, ik heb slapeloze nachten gehad van uitingen in de media, want ik wist dit wordt spannend. En elke keer deed ik het weer.
En wat maakte dat je het deed?
Omdat het moest. En dat moeten is... Ik geloof alleen maar dat je mensen bij je kunt houden. En als je 2,9 miljoen mensen bij je moet houden, is dat een rare opdracht. Die kan niet. Ik bedoel, met jou kan ik het gesprek aangaan en dan komen we er wel uit. Ook als we er niet uitkomen, dan ontstaat er een situatie where you agree to disagree. Dat is niet erg. Maar dat lukt je niet met de massa. En de enige manier waarop die massa dus vertrouwen in het systeem mag hebben, is omdat ze vertrouwen hebben in de mensen die het doen. Niet het systeem. Mensen geloven niet in het systeem. Want jij zegt, ze hadden vertrouwen in het pensioensysteem. Dat is helemaal niet waar. Er was gewoon een massief niet weten. En omdat het goed ging en omdat hun ouders pensioen kregen en hun grootouders pensioen kregen, maakten ze zich er ook niet druk over. Maar het is van onbewust vertrouwen naar bewust wantrouwen gegaan. En ik wist dat als ik... Dat wist ik ook gewoon uit persoonlijke ervaring. Als ik met een paar mensen, tot 15, 20 mensen, in gesprek was, dan waren er altijd een aantal die heel chagrijnig en kritisch waren over het systeem en over wat het fonds voor hun deed. En dan ging ik vertellen hoe dat zat en hoe het werkte. En dan aan het eind van zo'n gesprek was het altijd, nou ja, het systeem, we weten het niet, maar u deugt wel. En dan ging het niet om mij, maar om die representant. En ik geloof er dus in dat als je daadwerkelijk het vertrouwen van mensen in het systeem wil winnen, dan gaat het erom dat ze vertrouwen in jou moeten hebben. Niet in Peter Borgdorf, want die gaat voorbij. Maar wel in de mensen die het doen. Dat is zo cruciaal. En ik begrijp dus, en ik heb dat gezegd en ik zal het blijven zeggen, ik begrijp die directeuren van pensioenfondsen niet die zeggen, de media, dat moet de pensioenfederatie maar doen. Dan denk ik, verdomme, het zijn jullie eigen deelnemers die je niet onder ogen wil zien. Hoe durf je? Jouw fonds, maar ook jouw baan, ook jouw videorecorder, ook jouw vakantie en je tweede huis en je boot en noem maar op, heb je te danken aan die mensen die hun geld aan jou toevertrouwen. En je gaat niet met ze in gesprek. Ik vind het te bot voor woorden. Daar kan ik me echt over opwinden.
Dat is duidelijk.
Daar word ik boos van. Omdat ik geloof er alleen maar in dat je in gesprek met mensen... En dan niet alleen maar uitleggen. Niet van, ik kom het weer uitleggen. Geen balkende truc, want die werkt niet. Ga nou eens echt met die mensen praten. En ik heb het, nou ja, niet heel lang geleden nog weer een keer gezegd. Ook tegen mijn eigen bestuur. Wij praten over verlagen van pensioenen. En dat risico was bij PFZW echt groot aanwezig. Het is gelukkig net niet gebeurd, maar toch. Maar we hebben het nooit over wat het betekent dat nou voor die mensen. En het is maar een paar euro per week. Hè. Het gaat niet om groot geld. Maar in de mindset, wat gebeurt er in je hoofd op het moment dat jij minder krijgt?
Vooruit, ja.
Het grappige is, mensen vinden het jammer dat ze die indexatie niet krijgen, maar het zijn alleen de activisten die daar herrie over maken. De gemiddelde deelnemer hoor je daar niet over. Maar afnemen, dat weten we uit de ervaring bij fondsen waar het wel gebeurt. Dat doet echt pijn, dat levert enorm veel frustratie op. Dan moeten we het daar dus over hebben. Wat betekent dat? Hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we dat gesprek met die mensen aan? Nou, ja, ik ben geneigd te zeggen, veel te weinig. Ook ik kon best wat doen en ik heb wat gedaan. En daar kijk ik ook wel
naar.
Daar kijk ik ook, zeg je?
Heb jij het schaalbaar kunnen maken?
Nee.
Dus jouw eigen drive hierin? Je kon geen opvolger vinden, maar heb je het op een andere manier schaalbaar kunnen maken? Communicatieafdelingen?
Nee, mijn verhaal is wel, en zo heb ik het niet verordeneerd, maar geleidelijk aan ontstond er binnen ons apparaat, zeker bij klantbediening, maar ook bijvoorbeeld zelfs bij de beleggingsafdeling, een gevoel van het moet gaan over de mensen voor wie we het doen. En daar sta ik me niet zelf op voor. Dat doet iedereen aan mee. Blijkbaar ontstond er een sfeer van, ga nou eens echt luisteren naar mensen. Ik bedoel, het klantcontactcentrum van PGM heeft, ik meen nu al 4 jaar opeenvolgend, het Gouden Oor gewonnen. En dat krijg je omdat dan uit onderzoek onder deelnemers blijkt dat je dus goed geluisterd hebt. En dat concurreer je met de energiemaatschappijen en de luchtvaartmaatschappijen, met de corporate wereld.
Maar even Peter, want jij zegt het gaat niet om mij. Heel veel mensen hebben die neiging om dat te zeggen. Ik wil me niet op voor laten staan. Maar het gaat natuurlijk wel over jou.
Nee, ik denk wel dat ik bedoel dit te zeggen. Toen bij de afdeling vermogensbeheer kreeg ik op een bepaald moment terug, we hebben de Borgdorf-toets. Oké, dan ben ik nieuwsgierig. Wat bedoel je? Dat we alleen beleggingen aangaan die we kunnen uitleggen aan de deelnemers. En als we dat kunnen, dan voldoet die aan de Borgdorf-toets. Heb ik ooit een Borgdorf-toets voorgeschreven? Natuurlijk niet. Maar als het zo wordt beleefd dat het dus gaat om de mensen voor wie je het doet, en dat ze daar mijn naam aan koppelen, dan vind ik dat leuk. Maar daar gaat het niet om. Het gaat het aan. Dus,
en nee, helder hoor, Peter.
Ik vind ook dat je het samen doet, hoor, toch.
Maar het gaat, we hebben het hier over talent.
Nou ja, welk voorbeeld geef je af?
En dat is waar Kees echt heel veel verstand van heeft. Ja. Dus welk talent... Ja, ik hoor zoveel, Kees. Maar ik denk dat jij hem al lang hebt gehoord. Maar kijk of Peter hem zelf kan benoemen.
Nee, ik heb hem niet gehoord, Peter. Okay. Ik heb hem gelezen.
Oké.
Ik heb hem gelezen. Moet de luisteraars natuurlijk even in meenemen. Ik denk dat jouw talent stond in jouw antwoord op de mail van Eva. Dus Eva heeft jullie mailwisseling doorgestuurd, dat je het weet. Hè?
Ja, nee, dat...
Over waar we het over zouden gaan hebben. Hè?
Ja, over waar we het over zouden gaan hebben. En toen zei jij, dank voor je mail. En weet je nog wat de volgende zin was?
Nee, weet ik echt niet. Nee.
Die is wel geland.
Ja, ja, ja.
Dus ik heb wel, dat hebben alle luisteraars mee kunnen horen. Ik heb wel, nou ik denk hier wel 10, 15 synoniemen gehoord. Van het talent laten landen.
Ja.
Zorgen dat het landt.
Ja.
Wat vind je daarvan?
Nou, ik denk dat je mooie beschrijvingen van wat ik bedoel. Ik heb er nooit in geloofd dat je het evangelie kunt verkopen door het te vertellen. Alleen maar.
Mm-hmm.
Je moet ontdekken wat het met mensen doet. Wat het voor ze betekent.
Mm-hmm.
En dat is dan wat dan landt het. Zo voel ik dat.
Ja, jij kan zorgen dat de boodschap landt. Hè?
Ja.
En jij wil dat de boodschap landt.
Ja.
En het is een onherroepelijke neiging. Hè? Je kan er boos over worden indien een ander het niet doet. En indien de sector het niet doet. En indien je collega bestuurs. Dat is allemaal een teken van talent. Dat is ook een onbedwingbare neiging. Een blik die altijd op dezelfde punten valt.
Ja.
Dat zal ik eens wat synoniemen oplezen of frases in dezelfde hoek?
Ja.
Zorgen dat je iedereen op het netvlies hebt. Straightforward zijn. Het gaan snappen. Een stukje invullen. Op de voorpagina weten te komen. Weten wanneer je te ver gaat. Het denken op gang brengen. Uitleggen waarom we het een goed idee vinden. Weten waar het om draait. Weten voor wie je het doet. Zo zouden we nog even door kunnen gaan.
Ja, ik herken ze allemaal. Ja.
Ja.
Nou, nog het minst het plan uitleggen.
Weten waarom het een goed idee is, zei je. Ja, toen dat, je naar de Nederlandse Bank ging.
Dat mag ik wel.
Toen je naar de Nederlandse Bank ging, vertelde dat je dat wel. Zo.
Ik heb een beetje een allergie voor het woord uitleggen.
Ah, je gebruikt wel een paar keer.
Ja. En toch
maar waarom die allergie? Want dat is de aanwijzing zelf.
Alsof ik de waarheid in pacht heb die ik bij die ander nog een keer moet uitleggen.
Ja.
Daar geloof ik dus niet in.
Nee, waar geloof je wel in?
Als ik het verhaal kan vertellen en de ander zegt, ik snap wat je zegt. En ik weet wat dat voor mij betekent. En ik weet ook, nou ja, AVM noemt dat een handelingsperspectief. Ik zie voor mijzelf een handelingsperspectief.
Ja.
En dan ben ik tevreden.
Ja.
Maar uitleggen in de zin van nog een keer vertellen dat op dat stopcontact 230 staat.
Nee, maar dit is een aanwijzing voor.
Dat is wat anders.
Dit is een aanwijzing voor je talent. Voel je dat?
Ja, dat voel ik wel, ja.
Omdat jij bent niet bezig met de uitleg. Je bent bezig met, krijgt die ander een handelsperspectief?
Ja.
Gebeurt daar wat?
Ja.
Landt het?
Ja, nee, maar dat herken ik, ja. Ik heb ook wel eens gezegd, en misschien past dat hier wel bij. Ik ben geen specialist op het gebied van pensioenen. Ik weet wat van governance, omdat ik al lang in die polder meeloop. Maar dat is het dan ook zo'n beetje.
Wat maakt jou nou zo goed in die polder? Om er even zo wat
om die verbinding, om verbinding te maken.
Hoe doe je dat?
Om in gesprek te gaan.
Ja.
Ik ben niet zo goed in het bouwen van instituties.
Ja.
Dat vind ik ook eigenlijk niet zo leuk.
Kun je eens vertellen, Peter, hoe jij een bestuursvorige vergadering voorzit? Hoe je dat bijna van minuut tot minuut, van seconde tot seconde doet?
Nou, dan pak ik een voorbeeld, niet bij PVC2, want daar was ik niet de voorzitter van de vergadering. Dus ik pak het voorbeeld wat ik was toen ik president-commissaris bij Kasbank was. En dan moet je zo'n vergadering van de Raad van Commissarissen en samen met bestuur organiseren. En begeleiden. En hoe deed ik dat nou?
Ogenbrekend stralen.
Ja, ik ben gedacht te zeggen, van nature.
Ja, dat geloof
uit
ik
een soort, uit een soort van... Ik heb voorzitters meegemaakt die tot in de puntjes hun zaakjes hadden voorbereid.
Ja.
En die hopeloos de mist in gingen, omdat ze de vergadering niet aanvoelden. Of...
Ja.
En mijn vergaderingen lopen zelden uit.
Mm-hmm.
En niemand gaat onbevredigd naar huis. Daar ben ik heel zeker van.
Ja.
En waarom gebeurt dat dan?
Mm-hmm.
Ik heb altijd gedacht, het is ook een gunfactor.
Mm-hmm.
Ze moeten het je gunnen.
Ja, goed, maar dat begint met jou.
Nee, dat... Nee,
ze moeten iemand hebben om te gunnen.
Ja, en dat zit hem dan dus toch in... Ik was nooit die president-commissaris. Ja, dat stond wel op mijn kaartje en op de correspondentie. Maar ik was gewoon Peter Bordorf. En ik belde ze met de verjaardag.
Ja. Kwam je makkelijk tot besluit?
Ja, meestal wel.
Ja.
Behalve als... Nou, nee, ja, meestal wel, maar niet altijd. Want het probleem is dat je met mensen die echt in systemen denken... is het niet eenvoudig om ze altijd mee te krijgen. Snappen ook niet altijd waarom ik dat niet nodig vind.
En doe eens een voorbeeld hoe jij ze wel meekreeg.
Nou, ik zal een heel mooi concreet voorbeeld noemen. We begonnen bij Kasbank de Fusie met Cassis, een Franse bank. En het was nodig dat de Raad van Commissarissen betrokken was bij dat proces. En ja, dan is het wel meestal toch wel de voorzitter die rol op zich neemt. En ik wilde dat ook wel graag, want het was nieuw. Ik wist daar geen moe van, dus ik kon veel leren. Maar dan word je ook deel van het proces. En dat vonden die andere commissarissen heel lastig, want je was te weinig kritisch. En dat werd dus echt een issue aan de tafel op een bepaald moment. En dan, de eerste actie was, we zetten er een secretaris bij. De tweede, we zetten er nog een jurist bij. Allemaal systeemoplossingen die het probleem niet oplossen. Maar ik gedoogde dat, want ja, als jullie denken dat het helpt, dan moet je dat vooral maar doen. Ja. En op een bepaald moment voelde ik, het is toch niet genoeg. En toen heb ik ook tegen ze gezegd, jongens, ik snap dat jullie vinden dat ik nu te dicht in het proces terecht ben gekomen. Te weinig kritisch ben geworden. Laten we dan de volgende keer, als we weer bij over de voortgang zitten te praten, met elkaar nu even het gesprek hebben over wat waren dan de kritische vragen die jullie gesteld hadden willen hebben als ik er niet had gezeten.
Ja.
Nou, en het grappige was, daarna kwamen de kritische vragen niet meer. Toen was blijkbaar, hij snapt het. Ja. Het vertrouwen was er weer, want dat was echt even weg.
Ja. Nee, ik vraag naar dit voorbeeld, omdat je talent is wie je bent, uitgedrukt in zijn beste versie. Hè?
Ja,
dus als het klopt, zit het in alles. Zit het in hoe je zo'n bestuursvergadering leidt. Is dat de reden dat je woordvoerder was of bent geworden of naar je toe hebt getrokken? Dat zal ook op een natuurlijke manier gegaan zijn, denk ik. Dan kan je het niet laten. Dan is het je manier van doen om elk klusje te klaar.
Ja.
Daar geef je blijk van, wat mij betreft.
Ja, nou, ik denk dat als ik het voor mezelf definieerde, ik doe de dingen allemaal met passie. En ik kan niet alles met passie doen. Ik heb bijvoorbeeld geen enkele herinnering voor titels van boeken, auteurs, films, componisten. Ik kan genieten van alles wat ik net benoem, maar ik heb er geen herinnering aan om te zeggen dat was van die of dat is door die geschreven. Heb ik niet.
Nee, maar in jouw instrumentenkoffer, Peter, dus als we laten landen even laten staan, hè, daar komt eronder de instrumentenkoffer, zit passie.
Ja.
Hè, die proeven
en niet een beetje. Nee, maar dat heb ik dus ook met koken. En dat heb ik ook met treintjes. En dat heb ik ook met zeilen.
Ja.
En ik hoef niet de beste te zijn, maar ik doe het wel met overtuiging.
Ja.
Maar passie is niet zijn... Ja, maar
voilà.
Passie is dus niet zijn talent.
Nee, laten landen. Dus in de instrumentenkoffer van laten landen zit gepassioneerd zijn.
Ja. Ja.
Nee, maar het effect is niet passie. Het instrument is passie.
Nee, want die passie
en het effect is dat de dingen landen.
Ja, want met passie neem je de mensen niet mee. Dat is wel een middel
dat
om ze mee te nemen. Ja, maar dat snap ik. Dat is niet het doel op zichzelf.
Zo barst jij van de middelen om mensen mee te krijgen om de boodschap te laten landen.
En nou is alleen, hou ik wel een vraag over voor mezelf al heel lang. En die krijg ik nog tot nu toe niet beantwoord. Waarom lukt het me niet om dat te pakken te krijgen?
Wat bedoel je daarmee?
Nou, wat zit er nou in die koffer? Dan kan ik wel woorden gebruiken. Maar waarom lukt het dan? Dus er zit, en als ik dus zeg van nature, dan is dat dus iets van... Ja, het zit er nou eenmaal in.
Ja. Nee, maar dat... met alle dingen die je genoemd hebt, heeft het woorden, is het al wat duidelijker. Maar als je het echt wil weten, dan moet je de reflectie aan koppelen. Dus dan moet jij een bestuursvergadering nemen, of whatever je nu voor settings allemaal verkeert. Hè? En dan zeg je, die boodschap toen bij die meneer of mevrouw zag ik landen.
Ja, ja, ja.
En dan stel je dezelfde vraag, wat deed ik eigenlijk de seconde daarvoor? Stond ik op, ging ik verzitten, glimlachte ik, verhefte ik mijn stem, was de bepaalde woordkeus. En dat is jouw instrumentje.
Oké.
En dat is elke keer anders.
Ja, daar heb ik nog niet de tijd voor genomen dan.
Nee, maar dat kun je doen terwijl je naar het toilet loopt.
Ja, nee, ik snap wel dat het niet moeilijk is om het te doen, maar ik heb het nog niet gedaan.
Nee, nee, maar dit is echt, echt leuk. En de waarde hiervan vind ik dat je doet het van nature. En als je er steeds bewuster van hoe van nature werkt, doe je het nog vaker. Want je talent is een potentieel en het komt er niet altijd uit.
Nee.
En op deze manier krijg je heel scherp zicht op wanneer werkt het nou precies wel wat ik allemaal in me heb en wanneer werkt het niet.
En bij wie werkt het beter?
Bij wie
dan
werkt het?
Wat voor soort type? Je kan ontzettend veel vervolgens in de zelfreflectie doen als het gaat om je eigen talent. En door dat inderdaad zo bewust te maken, kan je hem nog gerichter kan je het inzetten. Van nature, dat is de paradox. Hè?
Het is het benoemen van wat nature dan er is. Ja.
Ja, dus je kijkt wanneer het gebeurt.
Ja,
en dan stel je de vraag, wat deed ik net daarvoor?
Ja.
Op microniveau, hè?
Interessante vraag om daar eens even over na te denken.
En je kan het ook aan mensen vragen die erbij waren.
Ja.
Wat deed ik nou? En dan geven ze een antwoord. En zo word je er beter in. Oefenen in de praktijk.
Volgens mij moeten we over een jaartje terugkomen.
Ja.
Kijken wat het talent ook bewust heeft opgeleverd.
Ja.
Maar je ziet het wel zitten, Peter. Ik raak een snaar. Je moet wel even checken of ik land.
Nee, dat landt wel. Het is echt iets waar ik. Maar dit is nou zo'n dingetje waar ik eens eventjes rustig mee verder moet.
Ja.
Eens over na moet denken. Want reflectie is niet mijn grootste kwaliteit vanuit mijzelf. Ik ga heel snel alweer door. Want ja, het gaat goed, dus waarom zou je terugkijken? Hè? Ik bedoel, wat geweest is, is geweest en we gaan verder. Maar in de zin dat je zegt van je veroorzaakt dingen zelf. En ja, als je dat, wat jij dan zegt, Eva, als je het goed in de vingers krijgt, dan kun je het ook weer benutten en dan
de
volgende stap zetten.
Ja.
Dat vind ik wel interessant om daar nog eens even rustig over na te denken. Maar ik geef toe, het gaat nooit op de automatische piloot, maar het gaat wel erg gemakkelijk.
Ja.
Dat is een beetje wat er gebeurt. En dan, ja, waarom zal ik me dan verder druk over maken? Het gaat toch goed.
Maar dat kan ook een valkuil zijn.
Nou ja, dat is de andere kant. Ja, dat is de andere kant.
Nou ja, kijk, de leren gaat eigenlijk over van een 7 een 9 maken.
Ja.
Niet van een 3 een 4,5 maken.
Maar ja, onderweg is dat nog wel handig.
Ja, dat moet je hier en daar ook doen. Maar wereldkampioen worden gaat natuurlijk over het talent dat je al hebt,
oefenen.
En dat kan eigenlijk niet zonder bewuste reflectie.
Dankjewel, Peter.
Ja, als er gewoon een toets naar je vernoemd wordt, dan ben je wel kampioen in het laten landen. Binnenkort weer een nieuw talent in
Van systeem naar ik.